We hebben ondertussen weer een gast in de studio en dat is Nathalie Eggermond. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent helemaal uit Gent gekomen voor ons. Fantastisch. En bij welke organisatie hoor je?
Ik hoor bij de organisatie Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid.
Ja, dat is een Belgische of Vlaamse organisatie.
Belgische organisatie.
Ja. Nu, jullie gaan iets doen rond de klimaattop in Warschau in november, heb ik begrepen.
Dat klopt. Wij zouden een trein inleggen om mee te gaan doen met de manifestatie die daar plaatsvindt op 16 november.
We zullen even teruggaan eerst in de tijd, want vorig jaar was er natuurlijk ook een klimaattop. Die zijn er ieder jaar, als ik het goed begrepen heb. Vorig jaar was dat in Qatar. Is er toen iets rond gebeurd? Van protest is een beetje ver om een trein in te leggen natuurlijk, hè?
Inderdaad, naar mijn weten is er in Qatar niet veel gebeurd. In de kop daarvoor, in Doha, is er wel een karavaan geweest vanuit heel Afrika. Maar naar mijn weten is er vorig jaar niet zoveel gebeurd.
Nee.
Er is wel elk jaar een manifestatie.
Nu, er is vorig jaar blijkbaar in Qatar sowieso niet zoveel gebeurd, want de resultaten van die top vielen nogal tegen, hè?
Dat gebeurt wel vaker bij de top, bij de kops, maar inderdaad, vorig jaar was het een teleurstelling.
En wat was de teleurstelling?
Eigenlijk is er is wel iets goed beslist geweest, maar alles is een beetje op de lange baan geschoven. Dus er is besproken geweest dat er pas in 2015 een akkoord zal getekend worden, dan met alle landen. Dus in tegenstelling tot het Kyoto-protocol dat alleen voor de geïndustrialiseerde landen is, gaan ze in 2015 een akkoord slaan met alle landen, maar dat gaat pas invoegen in 2020. Dus de landen gaan pas hun emissies beginnen dalen vanaf 2020. 20, wat eigenlijk te laat is.
En te laat? In welke zin is dat dan te laat?
Er is internationaal wel consensus dat we de klimaatopwarming voorbij 2 graden moeten tegenhouden. 2 graden, dat is zelfs wat de meest conservatieve regeringen vinden als dat is te veel. Dat is eigenlijk al veel te veel volgens vele andere landen en volgens veel activisten. We zouden eigenlijk 1,5 graden moeten gebruiken als grens. Maar dus die 2 graden is aanvaard en om die 2 graden te halen is emissies beginnen dalen in 2020 zeer laat. Dan moeten daarna heel drastisch naar beneden. De politieke haalbaarheid daarvan is sterk te betwijfelen. Daarmee dat wij nu beginnen willen druk uitoefenen om te tonen dat we dat niet kunnen aanvaarden.
Dus het zou, die datum zou verschoven moeten worden eigenlijk?
Inderdaad.
Ja. Nu, vorig jaar waren er ook natuurlijk Polen in Qatar. En die hebben dan blijkbaar sterk gelobbyd om dan de volgende top te mogen hosten. Ik snap dan wel niet zo goed wat daar dan het voordeel van is. Dan komt dat land in de kijker te staan of zo. Want Polen is nu toch niet bekend als een grote voorstander van klimaatmaatregelen.
Nee, inderdaad. Voor ons is het niet geweldig dat het in Polen zal doorgaan. De grootste... Eigenlijk is Polen niet zo'n groot fan van klimaatbeleid en is er ook internationaal, wordt er gelobbyd tegen de Europese nieuwe regelgeving rond het klimaat. Dat is omdat er in het middenveld is daar ook heel veel strijd binnen, omdat de vakbonden eigenlijk vooral in de steenkoolmijnen te werk gesteld zijn. En er is dus een grote spanning daar tussen de klimaatactivisten die dan besluiting willen van de mijnen en de vakbonden die dan natuurlijk hun werk zouden verliezen. Dus dat is heel moeilijk om op dat vlak vooruit te gaan en de Polen zijn niet op orde.
Dus dat is specifiek voor Polen? Er zijn dan nog veel steenkoolmijnen of zo?
Ja.
Ja. En hoe zat het met die emissierechten? Was er ook niet zoiets over dat Polen veel hogere emissierechten heeft dan ze eigenlijk nodig hebben en dat dan... ingekrompen zou moeten worden. Enfin, daar heb ik ooit iets over gelezen. Maar dat is dan misschien iets dat toch wel minder speelt. Nu, vorig jaar is er dus vooral gezegd dat er van alles zou misschien gaan gebeuren en dat er vergaderingen zouden komen om dingen af te spreken en dergelijke meer. Wat staat er dit jaar op het programma?
Wat bedoelt u? Sorry.
Wat zijn de punten van de klimaattop dit jaar?
Ik denk dat ze vooral gaan verder werken aan hoe dat akkoord in 2015 er zal uitzien. Ze zijn nu over het laatst al in Bonn bijeengekomen om eigenlijk een beetje de roadmap to Paris, dus COP 21 in Parijs in 2015, zijn ze nu eigenlijk aan het voorbereiden. En dus een beetje eigenlijk alle ogen naar 2015 gericht. En ze gaan nu stap voor stap eigenlijk dat akkoord uitwerken, want er zijn nog heel veel dingen die moeten... besproken worden. Het gaat dus, zoals ik al zei, de eerste keer zijn dat er een akkoord is tussen alle landen met bindende emissiedalingen, dus in tegenstelling tot het Kyoto-protocol. En er zijn dus heel veel nog spanningen tussen de ontwikkelingslanden die toch wel vinden dat met de historische schuld de geïndustrialiseerde landen veel sterker moeten beginnen dalen. Terwijl dat bijvoorbeeld de houding van de Verenigde Staten altijd is geweest, ja, China en India komen nu op, moeten ook even goed meedoen. Dus het is de discussie van ja, wat met de historische schuld van de rijke landen.
Maar de Verenigde Staten zelf, hebben die het Kyoto-protocol, die hebben het ondertekend, maar die hebben het niet bekrachtigd?
Nee.
Dus die hebben gezegd van, dat is heel mooi, maar we gaan niet meedoen. Daar komt het dan zo'n beetje op neer.
Ja, inderdaad. En de Verenigde Staten is altijd heel gezegd van, ja, iedereen moet meedoen. En de Amerikaanse economie mag er niet onder lijden. En de Amerikaanse levensstijl staat niet ter discussie. Terwijl, als iedereen zou leven als een Amerikaan, dan hebben we 4 aardes nodig.
En hoe zit dat weer met België? Zitten wij ook op het 4-niveau?
Wij zitten heel hoog. Ik heb over het laatst nog in het WWF-rapport gezien, de Living Planet, dat wij denk ik in de wereld op de 5e plaats staan of zo qua voetafdruk per persoon. Dus ja, ook bij ons is er nog veel werk en we willen dus ook wel. We gaan nu wel manifesteren, we gaan met de trein naar Polen voor het internationaal beleid, maar we willen voldoende aandacht geven aan de lokale luiken, aan de Belgische luiken ook en de verschillende landen. En dus ook gebruik maken van deze trein en de mobilisatie in België om het hier ook weer opnieuw op de agenda te zetten. En, want zelfs als er pas tegen 2015 een internationaal akkoord kan zijn, kan er nu in België wel al beslist worden dat wij tegen 2020 al zoveel gaan dalen met onze emissies. En daarvoor moet er sterke druk komen van onderuit.
Ja, België heeft blijkbaar toch de reputatie om progressief te zijn op klimaatgebied anders, op milieugebied. Waar hebben we dat dan aan te danken?
Ik denk dat we veel mooie woorden kunnen verspreiden op het Europees niveau. Dus inderdaad wel dat België wat progressief is. Ook in de onderhandelingen nu rond de nieuwe millenniumdoelstellingen komen er heel... Ja, België is daar redelijk visionair in vaak, maar we zien in de realiteit eigenlijk niet zoveel gebeuren.
Nee, dus we hebben overtuigende academici, maar de politieke wil is hier niet groter dan elders.
Inderdaad.
Ik las in dat rapport van, hoe heet het ook alweer, het Platform voor Klimaatrechtvaardigheid, wat is dat?
Platform voor Klimaatrechtvaardigheid is een overkoepelende organisatie van België, waar daar ook de Klimaatcoalitie in zit en verschillende andere organisaties.
Ja, allemaal middenveldorganisaties, ja, die daarmee achterstaan. Zo.
Ik denk dat er ook wel academici en zo in zitten.
Daar stonden 4 punten die België kon doen, nou ja, waarin dat België naar voren kon komen. Een geloofwaardig intern klimaatbeleid en een verhoogd ambitieniveau stond er. Dat vond ik al wel heel mooi. En dan inderdaad internationaal mee pushen, doen wij dat? Is België een van de trekkers op internationaal gebied?
Ja, ik denk dat wel eigenlijk. Zo, en dus daarom dat we ook wel een goede naam hebben dan op internationaal. Maar we moeten ook een beetje, dat is dan België binnen de Europese Unie. En dan is dat de Europese Unie daar en bloc naar buiten komt. Dus ik denk België in het internationaal beleid. De houding van de verschillende landen gaat een beetje achteruit. Allee, komt niet zo sterk op de voorgrond tegenover het Europees beleid.
En dan stond er nog iets dat België zijn klimaatfinancieringsbeloftes moest nakomen.
Dat geldt voor iedereen eigenlijk. Er is een, ja.
Wat zijn die klimaatfinancieringsbeloftes?
Dat is eigenlijk al lang geleden. Een Green Climate Fund was er internationaal beslist dat moest opgericht worden om eigenlijk de emissiereducties en ja, dus zowel het verlagen van de emissie als het omgaan met eigenlijk al de effecten van de klimaatverandering in lage inkomenslanden te kunnen financieren. Of een Die landen kunnen wel een groei doormaken, maar ze willen dan een groei waar dat er minder uitstoot is, maar daar hebben ze bepaalde technologie voor nodig dat zij zomaar niet hebben. En dan was de afspraak dat dat eigenlijk zou gefinancierd worden door de geïndustrialiseerde landen, de meer rijke landen, omdat we ja, met die grote ongelijkheid internationaal, is dat een manier van redistributie, is dat een manier om samen te kunnen een duurzame transitie te maken en dus dat de rijke landen hun verantwoordelijkheid opnemen om te helpen die transitie mogelijk te maken in landen die dat zelf financieel niet kunnen dragen. Dat is beloofd geweest, dat gaat over miljarden dollars, maar daar is nog altijd niet veel van in de praktijk gekomen.
En kan daar dan geen druk op uitgaan? Ja, ik bedoel, zijn dat dan, hoe bindend zijn die afspraken?
Dat zijn geen bindende afspraken, dus er is altijd heel veel terughoudendheid om bindende afspraken aan te gaan. En dan nog, het Kyoto-protocol is ook bindend, maar als je dan bekijkt welke proceduren er moeten doorlopen worden om een land te dwingen, is het eigenlijk vaak in de praktijk al iets eigenlijk gewoon onmogelijk. En er is ook geen internationale politie, zolang dat er eigenlijk ook dat de internationale onderhandelingen in een structuur van... Niet iedereen heeft de gelijke stem natuurlijk ook, hè, in de internationale onderhandeling. Het is wel, elk land kan iets zeggen, maar we zitten in een internationaal politiek-economisch systeem waarin dat er bepaalde landen veel meer macht hebben. En zolang dat we daar ook niet iets aan kunnen veranderen, gaan er moeilijk bindende akkoorden kunnen gemaakt worden waar dat de nu machtigste landen niet het beste uitkomen.
Eigenlijk zouden de landen die er het meest onder te lijden hebben de grootste stem moeten hebben. Ja. Bert, jij had nog een...
Ja, een poosje geleden zagen we hier in Antwerpen Benjamin Barber, niet echt een klimaatspecialist, maar die wees ons op de moeilijkheid om tot bindende afspraken te komen binnen een internationale context. Dat wil zeggen als landen onder elkaar gaan onderhandelen. En hij gaf daarbij een heel interessant voorbeeld waarin dat op kleiner niveau soms grotere resultaten kunnen worden geboekt, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van de CO2-uitstoot in de haven van Los Angeles door de plaatselijke autoriteiten. Moeten we niet meer naar dat soort onderhandelingen of naar dat soort besluitvorming gaan dan dat echt op internationaal en op landenniveau te doen? Of zien jullie daar geen evolutie in?
Eigenlijk wel een heel sterk, en ik geef u volledig gelijk. En we hebben ook gezien dat er omwille van de weinige vooruitgang in de internationale akkoorden nu meer en meer organisaties zich richten, meer op het lokaal niveau. En omdat je daar inderdaad ook veel sneller iets kunt hebben. Maar voor mij moet het eigenlijk een en verhaal zijn. We zouden ook niet willen dat er nu, als iedereen zich richt op zijn gemeente of op meer lokale overheden, dat dan, als er een internationale top is, dat de landen daar maar kunnen samenkomen en dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat niemand nog iets kan schelen. Dus ik denk wel zeker dat het heel hard nodig is van op lokaal, omdat dat ook meer effecten heeft. Plus dat je dan ook aan landen zelf, in de internationale onderhandelingen, een duidelijk signaal geeft dat de bevolking er klaar voor is. Dus dat ze kunnen. Want ook, ja, je merkt bijvoorbeeld de VS, die wil op internationaal vlak niet heel progressief zijn, omdat ze weten dat ze geen achterban hebben in hun eigen land. Dus als er in landen al dingen gaan gebeuren, gaat het veel beter vooruit gaan op internationaal niveau. Maar we mogen nooit nergens de druk laten vallen. Niet lokaal, niet internationaal.
Welk land doet het best in Europa?
In Europa, dat weet ik niet.
Is er een land waar dat er echt wel goede beleidsmaatregelen worden genomen?
Ik zou gokken op de Scandinavische landen die het altijd het beste doen, maar ik zou nu niet weten welk land dat er...
Een voorbeeldfunctie heeft. Nee. Maar Polen is de grote dwarsligger in ieder geval. Hoe komt het dan dat daar die top doorgaat? Dat is toch vreemd?
Misschien is dat wel ook expres gedaan, hè?
Ja. Hoe schat jij in wat de politieke wil is van de mensen die dan... Wie gaan daar eigenlijk naartoe, naar die tops? Wie worden daar naartoe gestuurd? Zijn dat milieuministers, bijvoorbeeld, van landen? Dat klinkt logisch.
Ja, inderdaad, veel milieuministers met dan nog secretarissen en nog dan... ze nodigen ook vaak meer experten uit, omdat die discussies vaak ook heel technisch moeilijk zijn. Ik denk ook niet dat al hun landen hun milieuminister sturen. Soms gaat de president ook een keer als het belangrijk is. Maar je ziet ook hoe minder belangrijke mensen dat er zijn, hoe minder belang dat er wordt gehecht van de landen, omdat er vooruitgang wordt gemaakt. Het is eigenlijk altijd de bedoeling dat echt de top er is, de regeringsleiders, die daar een mandaat hebben over alle vlakken van het land en dus niet alleen een mandaat in de economie, want een rechtvaardige transitie, dat maak je niet alleen met een milieuminister, maar dus als een land, ja, niet alleen maar een secretaris van het departement milieu stuurt, dan weet je sowieso dat die geen beslissingen kunnen nemen.
En wie gaat er vanuit België? Weet je dat?
Ik ken eigenlijk alleen maar de jongere vertegenwoordigers van in de Vlaamse jeugdraad, waar dat ik zelf nog bij zit. Van de overheid gaan er een aantal mensen, soms ook van het Tropisch Instituut iemand, van de academische sector en dan van de jongeren, hij is ook altijd een klimaatvertegenwoordiger.
Dat is dan vanuit het middenveld zo?
Ja.
Wie verwachten jullie op die trein? Dat is niet de eerste keer dat jullie dat doen trouwens, hè, zo'n
nee,
trein inrichten.
Ja, in 2009 is er een trein naar Kopenhagen ingelegd.
Naar COP 15. Die COP, dat is geen flik, hè? Dat is,
nee. Conference of the Parties.
Ah ja. En dus Conference of what for Parties, dat is geen feestje dan? Dat is,
nee, dat is eigenlijk de... Dat is van de United Nations Framework Convention on Climate Change. Dat is de... Alle partijen van dat framework, dat zijn de parties. En die komen elk jaar samen in een conference of the parties onder het framework.
Dus eigenlijk degene die het protocol ondertekend hebben. Komt het daar dan wat op
neer? Die daar in de framework convention zitten. Dus Kyoto, je hebt internationale wetgeving, je hebt je conventies. En daaraan kunnen additionele protocols worden gehangen. En dus overkoepelend is de United Nations Framework Convention on Climate Change. En daaronder zit het protocol, het Kyoto-protocol, dat nu afloopt. En dus wordt er opnieuw onder de conventie een additioneel protocol afgesproken dat nu bindend zal zijn voor alle landen.
Maar zijn er dan landen die geen party zijn? Die niet naar die vergaderingen komen?
Van de United Nations? Nee.
Nee, dus het is gewoon een top van alle landen. Ja. Daar komt het dan wel op neer. Oké. Okay. Nu, jullie waren dus al eerder, sorry voor de uitweiding, in Kopenhagen, ook met een trein.
Ja.
En die zat vol.
Daar was bijna 1000 man op.
Wow, en wat voor trein is dat dan? Ik bedoel,
dat is een speciale trein van de NMBS, die wordt blijkbaar regelmatig gebruikt. Ik ben met de NMBS gaan praten en ze zeiden dat ze net nog naar Polen waren geweest voor Auschwitz te gaan bezoeken met een groep. Senioren, had ik begrepen. Dus blijkbaar wordt dat regelmatig gedaan. Zij hebben een trein die kan gehuurd worden.
Misschien nog eens iets voor een origineel feestje van Radio Centraal.
Het mag geen vier is.
Dus jullie huren die trein en hoeveel plaatsen zijn er op die trein?
Afhankelijk van hoeveel wagons dat er dus aangehangen worden.
Dus dat hangt van het aantal inschrijvingen af?
Ja. Maar minstens 3 wagons. En wij hebben gezegd minstens 500, omwille van het financiële plaatje.
500 wagons toch niet?
Nee, 500 man. Ja. 5 wagons. En maximum 11 of 12 wagons. Dus maximum 1000.
Dus er zitten 100 mensen in zo'n wagon?
86.
Ja, en kunnen die daar dan slapen of zo? Of, er zijn geen lichtbedjes of iets dergelijks.
Nee, we hebben gekozen voor een trein met zitwagons, omdat er dan meer volk mee kan en dat iets goedkoper is dan lichtbedjes. Vermoedelijk gaan wij jullie moe genoeg maken om toch te kunnen slapen in een zitplaats. Het wordt in ieder geval wel een vermoeiend weekend, maar...
Hoe lang zijn jullie dan onderweg?
Wij zouden vrijdagmiddag vertrekken, dus de exacte uren liggen nog niet vast. Maar
en de datum er even bij?
15 november. Het is het middelste weekend van de onderhandelingen. De vrijdag vertrekken in de namiddag. Dan komen wij zaterdagochtend 10 uur ongeveer toe ginder. Bagage afzetten. Dan tegen de middag om 2 uur start de manifestatie. Dan is het 1 nacht in Polen. Zondag voormiddag een beetje vrije tijd in Warschau. Zondag namiddag terug de trein op om maandagochtend toe te komen. Zodat de mensen die moeten gaan werken daar nog geraken.
Misschien iets later dan anders en iets uitgebloester dan anders. Er zijn dus nog plaatsen. Jullie beginnen nog maar net promotie te voeren nu.
Inderdaad. Ja, eigenlijk omdat we zijn met een aantal jongere mensen binnen de organisatie daarmee gestart. En we hadden nog van alles af te werken. Ik heb gisteren mijn thesis ingediend. Dus ga er vanaf vandaag met de volle 200% invliegen. Maar dus we zijn inderdaad nog maar net gestart met de mobilisatie. En er staat nog veel te gebeuren. Maar,
En zijn er al inschrijvingen?
Er zijn al een aantal inschrijvingen en we beginnen ook meer en meer van organisaties. Bijvoorbeeld nog vorige week een mail gekregen van Oxfam Wereldwinkels dat zij 30 man gaan sturen die tegen eind augustus gaan ingeschreven zijn. Ik zit zelf ook nog in een andere organisatie in Gent die gaan proberen een wagon te vullen. Dus we krijgen wel, en ook nog van Comac bijvoorbeeld, hebben ook gezegd we gaan proberen een wagon te vullen. Dus we krijgen al veel beloftes van organisaties.
Die zeggen bij,
ja, dus de JNM ook. Dus we gaan er wel geraken, maar het komt een beetje traag op gang zo.
Ja, en zo te horen veel jong volk natuurlijk.
Ja, dus dat is ook een beetje... mijn côté wel, dus omdat we nu met wat jongere mensen dat organiseren, maar binnen klimaat en sociale rechtvaardigheid, is dus een organisatie, zoals de naam het zegt, die zich ook heel erg focust op het sociale luik binnen de transitie. En eigenlijk, voor in 2009 was 2/3 waren mensen van de vakbond. En dus we willen ook dit jaar daar heel hard op kunnen steunen. Dus ik ben meer bezig met de jongerenmobilisatie, maar er gaat ook heel veel, dus de vakbonden staan er ook achter. En ook van die kant verwachten we heel veel volk.
Dat lijkt me ook wel belangrijk, hè, dat vakbonden er heel veel van de klimaatproblematiek, zoals die momenteel ter tafel ligt, heeft minder te maken met besluitvoering van regeringen, maar met de acties en de gevolgen van internationale handel en dan net van bedrijven die eigenlijk onder elke regelgeving uitvallen of gewoon zeggen van ja, als wij dit moeten doen, dan zijn wij hier weg en dan heeft dat geweldige werkloosheid tot gevolg.
Misschien dat die Belgische vakbondsmensen dan de Poolse vakbondsmensen ook wel een beetje meer mee in het klimaatverhaal kunnen krijgen.
Dat is eigenlijk ook wat we hopen. Ik denk dat het een beetje in twee richtingen moet gaan. Er is dus inderdaad praten met de vakbondsmensen om de klimaatproblematiek wat meer onder de aandacht te krijgen, maar ook omgekeerd. Ook zei dat er dus in Polen, bijvoorbeeld binnen bepaalde organisaties die heel actief zijn voor het klimaat, weinig oor ook is naar de eisen van de sociale eisen van de vakbond. En zoals Bert het goed zei, eigenlijk is er een onderliggend probleem, een structureel economisch-politiek probleem, ja, dat zowel de klimaatproblematiek als de sociale problematiek die we nu zo sterk voelen in Europa veroorzaakt. En we zouden eigenlijk naar de kern van de zaak moeten gaan en dan kunnen we onze handen in elkaar slaan.
Dus dat is transitie dan eigenlijk?
Ja, rechtvaardige transitie en waardig werk.
Zijn er transitiegroepen in Polen? Of?
Er zijn transitiegroepen in Polen, dus er zijn, maar die zijn niet zo. Er is een heel grote scheiding tussen alles wat dat transitie is en de activisten en Greenpeace en al die, en de vakbonden in Polen. En bij ons is dat eigenlijk ook nog altijd zo.
Maar toch minder, hè?
Ja.
Ja. Nu, wat kost dat om mee te gaan? Even praktisch worden.
Dus afhankelijk ook van het aantal mensen dat er meegaan, omdat wij betalen voor die trein te huren en we zouden ook graag toch een beetje uit de kosten geraken. Daarmee dat we gezegd hebben minstens 500 man, omdat onder de 500 personen is het duur per persoon. Dus het komt erop neer, als we met 500 man zijn, is het €150 heen en terug. Vanaf 750 man is het €100 heen en terug.
Ja, dat moet haalbaar zijn. En hoe zit het dan met logies Schinder?
Wij werken samen met Poolse organisaties om voor ons goedkope logies te zoeken. Er zijn bijvoorbeeld nog heel veel sociale hotels daar van vroeger van lege fabrieksgebouwen dat nu omgebouwd zijn. Dus die gaan we proberen te reserveren. Ook onderdak vinden bij organisaties ter plaatse. Iemand dat 5 man wil het ergens in huis leggen. Misschien ergens een school of iets anders. Dus dat is voor ons moeilijk om van hieruit te organiseren. Maar we hebben dan contact met een aantal Poolse organisaties. Ook daar is er nog wel wat werk te doen. Maar het komt wel in orde.
Ja. Nu, wat neemt men dan mee buiten een goed humeur?
Allerlei vlaggen en slogans en
waskoekjes.
Ja, dus, want we gaan de trein ook een beetje versieren, toch? Eten, daar zouden we vermoedelijk wel voor zorgen op de trein. Ook, we gaan er natuurlijk ook een vat zetten en een nog van alles. Dus dat wordt ook. Het wordt daar heel gezellig. Een dikke pul wel, want het gaat koud zijn in Polen. Maar voor de rest eigenlijk hoef je niet veel mee te nemen.
De mensen die inschrijven, worden die op voorhand nog gebriefd of krijgen die een training geweldloos actie voeren of zoiets? Of gebeurt dat op de trein?
We zouden denk ik wel op de trein, dus in 2009 had Oxfam een radio geïnstalleerd op de trein. Dus via de intercom kon er van alles gebeuren. Dus wij zijn ook wel van plan om daarvoor iemand te zoeken. En dan kunnen er debatten georganiseerd worden, kunnen er trainingen, kunnen we een speciaal liedje maken voor de trein en dat dan allemaal samen zingen. Ja.
Maar de actie Ginder, het is gewoon een betoging eigenlijk. En jullie lopen mee in de betoging.
Ja, inderdaad.
En zijn jullie dan niet bang voor casseurs of zoiets? Ik bedoel, worden mensen niet gebriefd over geweldloos gedrag of deescaleren van agressie en dergelijke?
We kunnen dat inderdaad wel doen. Ik heb eigenlijk nog niet gedacht dat er iemand zou bedenken van daar in Polen een
moeilijk
beetje
te gaan doen.
Te gaan slaan. Nee. Normaal zijn we toch zeker mensen dat bezig zijn met klimaat en sociale rechtvaardigheid. Redelijke mensen. Dus,
Oké. Had jij nog een vraag? Wou jij zelf nog iets eraan toevoegen?
Ja, ik zou misschien nog ja, aan iedereen willen oproepen aan het luisteren is voor mee te rijden met de trein, zoals gehoord, oftewel 150 ofwel 100 euro. Wat wij ook doen is, als je niet mee kan, kan je het verspreiden en kan je ons ook financieel steunen. Dus op de website www.climatejustice.eu kan u doorgaan naar de website van de trein in drie talen en daar ook ons rekeningnummer vinden. Wij gebruiken het geld dat u stort voor mensen die graag mee willen, maar het financieel moeilijk hebben te subsidiëren in hun ticket. En ook gewoon algemeen de prijs van alles te doen dalen. Bedankt.